Ik wil graag nog met Wim bidden. Vader in de hemel, u bent eindeloos mooi. Dat hebben we gezongen. Vader in de hemel, maar dat willen we ook zingen uit de grond van ons hart. Vader in de hemel, u heeft uw geest gegeven aan ons die hier nog op de aarde zijn. Om van u te kunnen spreken, te kunnen zingen, te kunnen vertellen aan degenen die dat nodig hebben. Vader in de hemel, laat zo ook het spreken van Wim gezegend zijn. Om datgene in het hart te leggen wat nodig is. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Op deze inderdaad, zoals we dat dan soms wel noemen, op deze derde kerstdag. Ik hoop dat jullie de afgelopen dagen goede feestdagen hebben gehad. Dat jullie hebben kunnen genieten van elkaar, van gezelligheid, maar vooral van de inhoud van het kerstfeest. Dat het ook echt voor jullie een feest van aanbidding is geweest. Ik heb begrepen dat er de afgelopen dagen hier hele mooie samenkomsten zijn geweest. Dat was eerste kerstdag. Ik ben ook een beetje de weg kwijt soms, ook met de kinderen, dat het hier heel mooi geweest is. En het is goed om ook deze morgen weer bij elkaar te zijn. Ik denk dat jullie de afgelopen dagen ongetwijfeld weer heel veel van die kerstliederen gezongen hebben. De traditionele kerstliederen als Stille Nacht, Heilige Nacht en dat soort liederen die al honderden jaren worden gezongen. Misschien ook wel wat nieuwere kerstliederen. Dat is goed om naast het oude af en toe ook weer eens een nieuw lied te zingen. En misschien heb je te midden van al die liederen ook wel dat hele bekende kerstlied gezongen in het Engels, O Holy Night, of misschien in het Nederlands, Licht in de Nacht. Afgelopen donderdagavond sprak ik in een kerstnachtdienst ergens in een heel klein kerkje, in een klein dorpje midden in Brabant, in het plaatsje Andel. Het was een hele mooie, intieme dienst en ook daar stond dit lied op het programma. En ik moet zeggen, ik heb dat weer met mijn hele hart mee kunnen zingen. En ik werd vooral geraakt door regels. En dan niet alleen vanwege de mooie woorden, maar ook door regels waarin eigenlijk al het thema waar ik vanmorgen met jullie over mag gaan spreken al wordt bezongen. Dat zijn deze regels. Lees maar even mee. Een sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat hij, Jezus, het kerstkind, totdat hij kwam en het kwaad overwon. En dan deze regel. Nieuwe hoop is hij ons komen brengen. Stralend breekt die heldere morgen aan. En omdat ik vorige week donderdag al wist waar ik het vanmorgen over zou hebben, dat raakte mij. Ik denk inderdaad, als we vanmorgen gaan spreken over hoop, wie is het die ons de hoop is komen brengen? Het is Jezus Christus, onze Heer. Hij kwam om hoop te brengen voor een wereld vol met wanhoop, vol met hopeloosheid. En hij kwam, zoals de profeet Jesaja dat al zo mooi heeft voorspeld, hij kwam om hoop te brengen voor mensen met verslagen harten. En dat kwam hij doen toen hij hier op aarde was, toen hij sprak met de mensen, toen hij mensen aanraakte, toen hij mensen genas. En hij is nog steeds dezelfde en hij wil ook vandaag nog steeds hoop brengen voor mensen met verslagen harten. Straks gaan we lezen een stukje uit Hebreeën 6 vers 19 waar gesproken wordt over hoop als zijnde een anker voor onze ziel. En dat is ook het thema van deze morgen. Laat maar even wat duidelijker zien, want je ziet nu alleen het achtergrondje. Hope, the anchor of our soul, of my soul. Hoop als zijnde het anker van mijn ziel. Het is vandaag niet alleen een beetje derde kerstdag, het is vandaag vooral ook de laatste zondag van het jaar. En dat is typisch zo'n zondag en ook voor de komende dagen, typisch zo'n week, dat je terugkijkt op het bijna voorbije jaar. En als je daar zelf niet op komt, dan word je wel geholpen door allerlei jaaroverzichten van kranten, van journaals, van actualiteitenrubrieken. Voortdurend wordt er teruggekeken op alles wat er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. En wat is er dan een bijzonder actuele omschrijving in dit kerstlied? Een sluier van angst en pijn ligt op de volken. Als we gewoon kijken wat er allemaal gebeurt in onze wereld. De wereld is in de macht van het kwaad. Zit gevangen in dreiging en duisternis. Het is een donkere nacht waarin we ons wereldwijd bevinden. En als we even vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Laten we eerlijk zijn, naar de mens gesproken, ziet het er allemaal nogal hopeloos uit. Wat zal dit nieuwe jaar ons gaan brengen? En dan heb ik het nu alleen maar even over die grote wereld om ons heen, waar je je soms zo klein en verloren in kunt voelen. Maar hoe was ons eigen leven dit afgelopen jaar? Op wat voor jaar kijken we terug? Voor sommige gemeenteleden was het een diep ingrijpend jaar. Met verlies van geliefden. We denken vandaag en deze week aan degenen die ons zijn ontvallen. Uit ons eigen midden zijn dat Els van Beek en Ruud van Blankenstein geweest. We gedenken hen, juist op deze dagen. Maar misschien waren het in jouw leven je ouders of familie of vrienden van wie je afscheid hebt moeten nemen. Of misschien was 2015 voor jou een jaar waarin je huwelijk onder druk kwam te staan, in zwaar weer terecht is gekomen. Of een jaar waarin je kinderen keuzes hebben gemaakt waar je verdriet van hebt. Of misschien is je baan op de tocht komen staan of ben je hem al kwijtgeraakt. Of misschien ben je in financiële moeilijkheden terechtgekomen en is je huis onder water geraakt, maar ook je bankrekening. Of misschien is het wel die ziekte in jouw leven die zelfs je leven bedreigt. Wat kunnen er zoveel zaken zijn die dan zo'n jaar inkleuren? Al zullen er, hoop ik, vanmorgen ook mensen zijn die kunnen zeggen, voor mij was het een goed jaar. Een jaar vol van vrolijke en mooie kleuren. Misschien ben je geslaagd of ben je gezond verklaard. Of heb je de liefde van je leven gevonden. Of heb je het nieuw leven van God gekregen. Zoveel mooie dingen, gelukkig, ze zijn er ook. 10.000 redenen om vandaag ook dankbaar te zijn. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen geldt en herkenbaar is, dat je leven soms zo vol kan zijn van angst, van zorgen, van verdriet en van hopeloosheid. En wat is het dan geweldig om te kunnen horen, om te kunnen zingen, nieuwe hoop is Hij ons komen brengen. Jezus, Hij heeft ons werkelijke hoop gebracht. En sterker nog, Hij heeft het niet alleen gebracht, Hij is ook onze hoop. Zo begint Paulus zijn brief aan Timotheus, Christus Jezus, onze hoop. Dus hoop is niet ergens een vaag, abstract begrip. Nee, hoop krijgt ook kleur en invulling in de persoon Jezus Christus. Hij die naar deze wereld is gekomen. Voor ons. Om ons hoop te brengen. We gaan met elkaar lezen uit Hebreeën 6, de versen 19 tot 20. En je kunt het ook meelezen vanaf het scherm. Hebreeën 6, vers 19 vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Nou, dit is niet de makkelijkste tekst uit de Bijbel, maar ik ga het straks proberen uit te leggen wat hiermee wordt bedoeld. Eerst even wat hieraan vooraf gegaan is, want we vallen zo even midden in een heel stuk, die hoop, dus er is al iets aan vooraf gegaan. Nou, je moet het thuis maar eens even verder nalezen, maar waar het hier over gaat in dit gedeelte, de schrijver van de Hebreeënbrief wilde lezers bemoedigen. Want ze stonden onder zware druk, ze hadden te maken met lijden en ze voelden zich soms hopeloos verloren in de wereld en hopeloos verloren in hun leven. En dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief, die gaat ze bemoedigen en die neemt ze mee naar de geschiedenis van wat God door de tijd heen met mannen en vrouwen heeft gedaan. En dan komt de schrijver bij Abraham uit. Voor alle schrijvers van de Hebreeënbrief, maar ik denk voor ons ook allemaal wel bekend. Abraham, de aartsvader. Abraham die op een dag, dan is hij al 75 jaar oud, van God een geweldige belofte krijgt. Abraham, ik zal je rijk zegenen. En, zegt God erbij, ik zal je talloze nakomelingen gaan geven. Dat zegt God tegen een man die al 75 jaar oud is en zijn vrouw was ook al aardig op leeftijd. En dan zou je denken, nou als God zoiets belooft, binnen een jaar is er een kind geboren. Maar we lezen daar soms wat makkelijk overheen. Maar weet je dat het vervolgens 25 jaar lang stil is in het leven van Abraham? En dan 25 jaar later, dan is Abraham inmiddels bijna 100 jaar, komt God opnieuw in zijn leven. En opnieuw geeft God de belofte, Abraham, ik zal je rijk zegenen en ik zal je talloze nakomelingen geven. En dan gebeurt het wonder, daar waar menselijke mogelijkheden aan het einde zijn gekomen, gaat God optreden en het wonder gebeurt dat Abraham en Sarah een zoon krijgen met de naam Isaac. En dit wordt zo aangedragen als een voorbeeld, als een bemoediging, als een aanmoediging voor, ook voor gelovigen van deze tijd, dat God altijd doet wat hij belooft. En soms kan het lang duren en soms denk je van, komt er ooit nog wat van? Maar als God iets belooft, dan doet hij het ook. En dan komen we op een gegeven moment bij vers 18, dat dan afsluit met de woorden dat we mogen vasthouden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. En dan vers 19, die hoop is, laat het maar even zien als je wil, die hoop is als een betrouwbaar anker voor onze ziel. Als we vanmorgen spreken over hoop, ik kan me voorstellen dat dat woord wel tot enige verwarring leidt. Want als wij in ons dagelijks taalgebruik het hebben over hoop, over hopen, dan bedoelen we vaak het tegenovergestelde dan hoe de Bijbel erover spreekt. Als wij zeggen, nou, ik hoop het, ik hoop dat het beter gaat. Misschien moet je deze week afrijden of zo en dan denk je, nou, ik hoop dat het deze keer na 7 keer wel gaat lukken. Weet je, als we het zo een beetje uitspreken, dan zit er altijd iets onzekers in. We weten het niet zeker, we hopen dat het gaat lukken. Dus hoop is voor ons vaak een onzekere verwachting of een wens. We weten het niet zeker. Of soms is ons hopen gewoon een soort van hopen tegen beter weten in. En we noemen dat dan tegenwoordig positief denken. Nou, is heel goed om positief te denken, maar soms praten we elkaar soms dingen aan dat we positief moeten denken, terwijl we weten het gaat niet goed. We hopen soms tegen beter weten in en we dromen nog steeds over een witte kerst en weet ik het allemaal. We houden elkaar soms zo voor de gek en we zeggen, oh, we hopen het. We hopen op betere tijden. Weet je, als de Bijbel spreekt over hoop, dat is zo mooi, dan spreekt de Bijbel altijd over een hoop die zeker is. Hebreeën 11 zegt dat de hoop de zekerheid is van de dingen die we niet zien. De Bijbel spreekt over hoop als iets dat betrouwbaar en zeker is. En wat maakt die Bijbelse hoop nou tot zo'n zekere hoop? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat de Bijbelse hoop niet gebaseerd is op onze verwachtingen, op onze wensen, op ons positief denken of wat dan ook. Maar de Bijbelse hoop is gebaseerd op Gods woord. Weet je dat er in de Bijbel 7000 beloften staan voor ons leven, hier en nu op aarde, en beloften voor wat komen gaat, voor de toekomst die komen gaat. Jeremia bespreekt bijvoorbeeld over een hoopvolle toekomst die voor ons allemaal is weggelegd. Voor hen die geloven in de Heer Jezus. Een hoopvolle toekomst. En op zoveel plaatsen in de Bijbel krijgen we de verzekering dat God bij ons zal zijn elke dag van ons leven. Hij zal ons vasthouden, hij zal ons leiden, hij zal ons door het leven heen helpen. We lezen in Hebreeën 6 over een hoop die betrouwbaar is en zeker is. Even iets over die twee woorden. Betrouwbare hoop, in andere vertalingen wordt er gesproken over hoop die veilig is. Dat betekent, je kunt er van op aan. Laten we eerlijk zijn, soms beloven mensen ons ongelooflijk veel. Zeker als het zakenmensen zijn, hè? Als het mensen zijn die in de reclamebusiness zitten. Er wordt ons zoveel beloofd, maar je moet altijd maar afwachten of het ook waargemaakt kan worden. Of het ook veilig is om je aan die belofte toe te vertrouwen. Maar de beloften die God ons geeft, die zijn zo veilig, daar kun je 100% op vertrouwen. Ze zijn betrouwbaar. En ze zijn zeker. Dat is het tegenovergestelde van onzeker, dat woord dat wij vooral associëren met hoop. Nee, de hoop die God biedt, dat is een zekere hoop. Al zijn beloften zijn ja en amen en zullen worden uitgevoerd. Nou kunnen we daar soms ook wel door in verwarring raken. Hè? Soms hebben we het gevoel van, ja, maar als God zoveel dingen belooft, waarom gebeurt dit niet in mijn leven en waarom gebeurt dat niet in mijn leven? Misschien maken we daarin soms wel eens een beetje de denkfout, dat we het idee hebben dat God al zijn beloften, al die 7000 beloften, dat die allemaal hier in dat korte leventje op aarde, die 70, 80 jaar of nog korter, dat die allemaal alleen maar in het hier en nu worden vervuld. Maar misschien moeten we dat iets breder zien. God heeft een eeuwigheid voor zich liggen. Om al die beloften, die misschien hier op aarde nog niet allemaal worden vervuld, die we nog niet allemaal zullen zien, om die uiteindelijk allemaal tot vervulling te laten komen. Want de beloften van God zijn betrouwbaar en zeker. En als we onze hoop stellen op Gods belofte, dan is dat een anker voor onze ziel. Zo wordt deze hoop ons voorgesteld in Hebreeën 6, vers 19. Een anker voor onze ziel. Nou, we weten denk ik allemaal wat een anker is. Dat was in die tijd ook al een heel veel gebruikt instrument om ervoor te zorgen dat een schip niet zou worden meegesleurd door de stroming van het water of door de heftige wind van een storm of door de hoge golven van de zee. Een anker was in die tijd en is nog steeds voor de scheepvaart een onmisbaar instrument. Zonder anker vaar je gewoon niet uit. Een anker kan zelfs een noodzakelijk hulpmiddel zijn, een redmiddel zijn, om schipbreuk te voorkomen. En daarom was het al in die wereld, in de tijd dat de Hebreeënbrief geschreven werd, was het een teken geworden van hoop. En dat is waaraan hier wordt gerefereerd. Wat de schrijver hier zegt, is dat wat een anker is voor een schip, dat is wat hoop is voor een ziel. Voor onze ziel. Maar wat wordt er nou mee bedoeld? Wat wordt er bedoeld met onze ziel? Onze ziel, je zou kunnen zeggen, dat is de binnenkant van wie wij zijn. We hebben een lichaam, dat is het zichtbare deel. Maar we hebben ook allemaal, zoals we hier zitten, we hebben ook allemaal een ziel. Dat is het onzichtbare deel van de mens. En dan hebben we ook nog een geest, maar dan ga ik het heel ingewikkeld maken. Laat ik het vanmorgen maar even beperken tot een lichaam en een ziel. Onze innerlijke mens, ons hart. En in onze ziel zijn de verlangens, zijn de emoties, is de wil. En vindt ook het denken plaats. Dat gebeurt allemaal in onze ziel. Je zou kunnen zeggen, de ziel is de motor van ons lichaam. Net als bij een auto, onzichtbaar onder de motorkap, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Als je bij een auto de motor eruit haalt, dan haal je in feite het leven eruit. En zo is het ook met de ziel. Als de ziel het lichaam verlaat, dan verdwijnt daarmee ook het leven uit het lichaam. We hebben allemaal een ziel. En ik denk dat wat ik nu ga zeggen door heel veel mensen zal worden herkend. Wat kan het soms ongelooflijk tekeer gaan in onze ziel? Wat kan het soms stormen in onze ziel? Wat kunnen we soms worden meegenomen door allerlei emoties, allerlei gedachten en gevoelens die ons ten neerdrukken, die ons kunnen verlammen? Wat kunnen er soms emoties zijn van angst, van schaamte, van woede, die onze ziel compleet onderuit kunnen halen? Wat kunnen we ons soms op zielsniveau alleen en verlaten voelen? Dat is heel apart, hè? Terwijl je hier vanmorgen in de aanwezigheid van honderden mensen bent, kun je je van binnen op zielsniveau alleen en verlaten voelen. Dat speelt zich af in je ziel. De Bijbel spreekt er heel vaak over en geeft ook allerlei omschrijvingen van hoe het in een ziel kan zijn. Of hoe het met een ziel kan zijn. Een ziel kan bedroefd zijn. Een ziel kan onrustig zijn. Een ziel kan terneergeslagen zijn, verdoofd. Een ziel kan verbitterd zijn. Er kunnen allerlei dingen met onze ziel aan de hand zijn. Het is ongelooflijk wat er op dat onzichtbare niveau van ons leven allemaal plaatsvindt. Het is een weerwaar van gedachten, van gevoelens, van ervaringen, van teleurstellingen, van overleggingen, van emoties. Alles door elkaar heen. En soms, hè, nou zeg maar gerust vaak, begrijpen we niet wat er allemaal in onze ziel gebeurt. En weet je wat er soms gebeurt? Die motor van binnen, soms dan loopt die vast. En dan zeggen we, ik ben vastgelopen met mijn ziel in mijn hart. Of soms raakt zo'n motor oververhit. Dan zeggen we, ik ben overspannen geraakt, dan ben je de weg kwijt. En soms kan het zo zijn in je leven dat je je voelt wegzakken in drijfzand. En dat je geen bodem meer onder je voeten voelt. En er zijn er gelukkig veel goede psychologen en psychotherapeuten die ons kunnen helpen om die weerwaar van binnen in onze ziel een beetje te gaan begrijpen. Er een beetje mee te leren omgaan. Maar er is iets dat geen enkele therapeut je kan geven. En dat is wel iets dat iedere ziel nodig heeft. En dat is hoop. Hoop. En dan niet de hoop in de zin van een beetje positiever gaan leren denken, wat optimistischer door het leven gaan. Al kan dat voor sommigen geen kwaad om dat een beetje te leren. Maar als ik zeg hoop, dan heb ik het over die betrouwbare en zekere hoop die als een anker voor onze ziel is. Waar, of beter gezegd, bij wie kunnen we deze hoop vinden? Deze betrouwbare en zekere hoop. Hoop voor vandaag en hoop voor de toekomst. Mensen, er is maar één persoon en er is maar één plaats waar werkelijk hoop is. En dat is bij Jezus. Nieuwe hoop, zo zingen we, is Hij ons komen brengen. Stralend breekt die heldere morgen aan. Jezus geeft hoop. En Jezus is de hoop. En in Jezus en daarmee in God zelf is onze hoop. En in Jezus worden al Gods beloften ja en amen. Jezus is het anker voor onze ziel. Hij is het die het verschil maakt in ons leven. En niet zo'n klein beetje ook. Paulus die schrijft er in de brief aan de Efeziërs over, in Efeziërs 2, hoe ons leven was voordat we Christus leerden kennen. En daar geeft hij een aantal kenmerken van en dan sluit hij dat af in Efeziërs 2 vers 12, waarin hij schrijft, u leefde in een wereld, u maakte deel uit van een wereld zonder hoop en zonder God. Zonder hoop en zonder God. Dit ene zinnetje is een omschrijving van hoe zoveel mensen in ons land, zoveel mensen hier in Apeldoorn, hoe zoveel mensen leven zonder hoop en zonder God. En let even op de verbinding. Zonder hoop is zonder God en zonder God is zonder hoop. Er is maar één iemand, er is maar één plaats waar werkelijke, betrouwbare en zekere hoop is. Dat is bij God. Maar als je God niet hebt in je leven, als een samenleving, als een land, zoals in ons land gebeurt, als wij God vaarwel zeggen, als wij zeggen, God, we hebben u niet nodig, of wij geloven niet meer in uw bestaan, dan geven we eigenlijk onze hoop weg. Want zonder God, geen hoop. Het is zo mooi hoe Petrus erover schrijft, in 1 Petrus 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. En als je hier vanmorgen bent en je zegt, ik ken dat niet in mijn leven, dat ik opnieuw geboren ben. Ik weet niet eens wat je daar precies mee bedoelt. Ik ken dat niet, dat leven met God. Ik ben eigenlijk iemand zonder God. En weet je, het kan zo zijn dat je wel elke zondagmorgen in de kerk zit, maar dat je toch zonder God leeft. Als dat zo is in je leven, wil ik je uitdagen om straks na afloop van de dienst, daar achter in de zaal, daar zijn mensen van het pastorale team, om daar naartoe te gaan, om met ze in gesprek te gaan en daarover door te praten en voor je te laten bidden. En vandaag ervoor te kiezen dat je gaat geloven in de Heer Jezus, zodat jouw leven ook vol gaat worden met hoop die zeker is, met hoop die echt is. Maar betekent dit nou dat als je in je leven gelooft, je leeft je leven met God, dat in jouw leven nooit meer eens de wanhoop kan toeslaan? Nou, ik denk als we eerlijk zijn, ook al ben je christen, ook soms in ons leven kan de wanhoop toeslaan. En daarom wordt hier zo nadrukkelijk gezegd, ook als je een kind van God bent, je hebt een anker nodig voor je ziel. Zoals een schip een anker nodig heeft wanneer het stormt, zo heeft een ziel een anker nodig wanneer het stormt in je leven. Wanneer de wanhoop toeslaat. Wanneer je de hoop gewoon compleet kwijt bent. Ik zal nu niet vragen van wie herkent dat, maar ik wil dat voor mezelf wel eerlijk zeggen. Ik heb periodes in mijn leven gekend waarin ik de hoop volledig kwijt was en waarin wanhoop daarvoor in de plaats was gekomen. Mag ik eens een paar dingen noemen die kunnen gebeuren in je leven, waardoor de wanhoop in je hart, in je denken, in je ziel toeslaat? Bijvoorbeeld, ik noemde die net al even, bijvoorbeeld wanneer je je alleen en verlaten voelt. Zoveel mensen die leven in eenzaamheid, die voelen zich verlaten, die weten zich niet aanvaard, die weten zich niet gewenst. Als je zo even morgen bent en dit is de worsteling in jouw ziel. Misschien dat niemand het aan de buitenkant ziet. Misschien lijk je aan de buitenkant wel een populaire jongen of een vlotte meid. En heb je het helemaal gemaakt, maar van binnen voel je je alleen en verlaten en afgewezen. Dan wil ik je vanmorgen iets van dat anker van de hoop aanreiken. Namelijk een van die geweldige beloften van God. Dat Hij jou volledig aanvaard heeft. Dat is de waarheid. Dat is een belofte van God die vast en zeker is. En die mag je als een anker vastgrijpen vanmorgen. Jesaja 43 staat het zo mooi, dat we voor God kostbaar zijn, dat we waardevol in zijn ogen zijn en dat we geliefd voor hem zijn. Pak dit anker van de hoop, pak het en laat het toe in je ziel, zodat het je bevrijdt van je negatieve denken. Weet je wanneer de wanhoop ook kan toeslaan? Wanneer je geen controle meer hebt over je leven. Als je het gevoel dat alle dingen die je zekerheid bieden, alle dingen die zo veilig lijken, alle dingen die zo kostbaar voor je zijn, dat ze je gewoon door de vingers glippen. Misschien heb ik het nu over je huwelijk, of over je baan, of over je gezondheid. Zoveel dingen die je zomaar kunt kwijtraken en waardoor je denkt van, oh, wat gaat er met mijn leven gebeuren? En de wanhoop slaat toe. Mag ik je dan weer zo'n belofte aanreiken als een anker van hoop voor je leven? Jezus heeft gezegd, zie, ik ben met je alle dagen van jouw leven. En hoezeer je het ook het gevoel hebt dat alles je door de vingers glipt, dat alles je bij de handen wordt afgebroken, bij God is het nooit zo dat God zegt, ik weet het niet meer. God ziet altijd een weg en God wil met je meegaan. Zelfs dan moet je door het vuur gaan, zelfs dan moet je door het water gaan. God zal er altijd bij zijn. De wanhoop kan ook toeslaan in je leven als je in een situatie zit waarbij je niet meer begrijpt waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Dat je de reden, de zin van je bestaan bent kwijtgeraakt. Dat je leven is veranderd in een grote schreeuw. Waarom, o God, waarom gebeurt dit? Waarom? Dan kan de wanhoop toeslaan. Mag ik je dan weer een belofte van God aanreiken als een anker van hoop? Dan zegt de Bijbel, maar ook al begrijpen wij soms niets meer van wat er gebeurt in ons leven, als kinderen van God mogen we weten dat Hij soms door de diepe dalen heen en soms zonder dat we er iets van begrijpen, maar dat Hij uiteindelijk alles laat medewerken ten goede. Dit is een tekst die zo gemakkelijk als een cliché kan worden gebruikt en als een cliché kan overkomen. Maar het is waarheid, het is een belofte van God en neem hem als een anker van hoop voor je leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met een diep verlies, waar ik aan het begin van deze preek al even aan refereerde. Dat je iemand bent kwijtgeraakt en dat kan zo diep gaan. Dat kan zo diep gaan, weet je welke belofte God dan geeft? Hij wil in plaats van een rouwgewaad, wil Hij ons vreugdeolie geven. En dat betekent niet dat er geen ruimte is voor rouw in ons leven natuurlijk. En God wil daarin meegaan. Maar God, Hij wil ons een rouw veranderen in vreugdeolie. Hij wil ons in plaats van een kwijnende geest, wil Hij ons een lofgewaad geven. Dat is Gods belofte voor ons leven. Ik noem je nog iets waardoor er wanhoop in je ziel kan komen. En dat komt misschien voor sommigen even heel dichtbij. Dat is dat er in je leven dingen gebeurd zijn, dingen zo verkeerd zijn gegaan En misschien dat niemand er iets van weet. Je hebt dingen gedaan waar je je zo diep voor schaamt. En die als een betonblok in je ziel terechtgekomen zijn. Waardoor je ziel terneergeslagen is. Waardoor je de vreugde bent kwijtgeraakt. Waardoor je wanhopig bent geworden. Ik kan me herinneren, een tijdje geleden sprak ik op een mannenconferentie. En toen deed ik een oproep om na afloop van de prediking, om naar voren te komen, om geheimen op te ruimen. Specifiek voor mannen. En ik had het niet verwacht, maar na afloop kwamen vele, vele mannen naar voren. We hebben uren gesproken en gebeden met mannen. En de een aan de ander zei, ik heb dit en ik heb dat gedaan en je wil niet weten wat er allemaal werd verteld. Maar vandaag wil ik het opruimen, want ik heb gemerkt dat het mijn ziel gevangen heeft gehouden. Ze waren gevangen in schaamte en in schuld en in leugens. En wat is het een bevrijding om dan, weer zo'n belofte van God, om je zonde te belijden aan God met deze garantie. Dat wanneer wij dat doen, dan wil hij ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan wil hij ons vergeving schenken. Weet je, zo zou ik vele dingen kunnen noemen vanmorgen. Die onze ziel ten neer doen slaan, die als die grote stenen in onze ziel kunnen zijn, waardoor we niet de vreugde van God nog in ons leven kunnen meemaken. Ik ga nog even terug naar die tekst die we net hebben gelezen uit Hebreeën 6. We lazen dat we een anker voor onze ziel nodig hebben, een anker van hoop, van betrouwbare en zekere hoop. En daar staat er iets heel bijzonders bij. Laat het maar even zien als je wil. Dan gaat het daarbij om een anker dat ons voorgaat tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, als het hier gaat om het voorhangsel, dan is dat een voorbeeld vanuit het Oude Testament, vanuit het eerste tabernakel en later de tempel. Hey, als je een klein beetje bekend bent daarmee, je weet in de tempel was er een voorhof. Er was een plaats die werd genoemd het Heilige, daar mochten de priesters dienst doen. Maar er was in de tempel ook het Heilige der Heiligen. En dat was afgescheiden met een voorhangsel, met een heel dik gordijn. Die plaats was zo heilig, daar mocht alleen maar de hoge priester één keer per jaar komen om daar verzoening te doen voor de schuld van het volk. Dat was op de grote verzoendag. Nou, als je in het Oude Testament gaat lezen over deze plaats, het Heilige der Heiligen, dan blijkt dat dat de plaats was waar God woonde en waar we God mogen ontmoeten. We lezen letterlijk dat God wil spreken tot zijn kinderen van tussen de vleugels van de cherubim. De cherubim, dat zijn engelen. In het Heilige der Heiligen stond de Ark van het Verbond met twee engelen, twee cherubim. En dat was de plaats waar God zegt, daar wil ik jou ontmoeten, daar wil ik tot jou spreken. Dat is de plaats waar we heel dicht aan het vaderhart van God mogen zijn. Het is ook de plaats waar de troon van de genade staat. De Ark van het Verbond, in de Engelse vertaling wordt er gesproken over de mercy seat. De troon van de genade die we ook in het Nieuwe Testament tegenkomen. En waarbij we de uitnodiging krijgen om met volle vrijmoedigheid tot de troon van Gods genade te komen. Dan mogen we het Heilige der Heiligen binnengaan. Nou, wat lezen we hier nou in Hebreeën 6? Dat Jezus ons als voorloper al voorbij dat voorhangsel is gegaan. En dat hij het heiligdom is binnengegaan. En weet je wat zo bijzonder is? Toen Jezus ons als voorloper, letterlijk als iemand die voorop loopt, als eersteling, toen Jezus ons voorging in dat heilige der heiligen, toen ging hij daar naar binnen, zowel als hoge priester. En dan staat erbij naar de ordening van Melchizedek, maar dat is weer een preek apart, dus dat laat ik nu maar even zitten wat dat precies betekent. Hij ging zowel als hoge priester het heilige der heiligen binnen, maar tegelijkertijd ook als het offer dat hij met zijn eigen leven bracht dat nodig was voor verzoening van al onze zonden. Jezus is ons voorgegaan, dat heiligdom binnengegaan en hij is daar nu het anker voor onze ziel. En wat wordt er daarmee bedoeld? Nou, als je op een schip zit en je gaat omdat er stormt of omdat er een sterke stroming is waar je niet in mee wil gaan, dan ga je voor anker. Dan laat je het anker zakken. met de bedoeling dat op het moment dat je dat anker laat zakken, dat het zich op een gegeven moment vasthecht aan de bodem of in de bodem van de zee, waardoor je als schip vast komt te liggen, stabiel wordt, waardoor je niet wordt meegeslingerd met van alles en nog wat. Als het gaat om het anker van de hoop, waar we deze morgen over nadenken, wat is dan de grond waarin dat anker als het ware vastgeklonken wordt? Dat is het heiligdom van God. Dat is de grond die God ons aanbiedt, waar zekerheid is, waar die troon van de genade staat, waar veiligheid is, waar geborgenheid is, waar vergeving is, waar herstel is, waar God zelf is. Dus door Jezus Christus, als het anker van de hoop, zijn we als het ware verankerd in Gods heiligdom zelf. En wij staan nu in het leven. We leven in een gebroken wereld. We zijn op de grens van 2015, 2016. We kijken uit naar een jaar waarvan we niet weten wat het ons gaat brengen. Maar wij staan hier. En tegelijkertijd is het anker van de hoop al in dat heiligdom. En wat is nou de verbinding tussen ons leven hier en het anker in het heiligdom? Wat is nou de verbinding tussen het schip in volle zee met storm en alles erbij en het anker dat op de bodem van de zee ligt? Wat zit ertussen? Met alleen maar een schip en alleen maar een anker heb je niets. Er zit een ketting tussen. Die verbindt die twee met elkaar. En wat is nou de ketting tussen ons en het anker in het heiligdom? Dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Door ons geloof zijn we verbonden met het anker van de hoop. Weet je, en dan kan het stormen in ons leven. Dan kunnen de golven van alles en nog wat over ons heen komen. Dan kun je soms het gevoel hebben dat je wordt meegesleurd in je ziel door allerlei krachtige stromingen. Door emoties die met je aan de loop gaan. Maar wat er ook gebeurt, dan ben je ook in 2016, dan ben je verankerd. Dan staat je leven vast, wat er ook gebeurt. En laat het dan maar af en toe een beetje schudden, maar verankerd in hem en verankerd in alle beloften van God. Beloften van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, in de voorbereiding heb ik weer ongelooflijk veel moeten schrappen. Want de Bijbel geeft zoveel mooie dingen als het gaat om de hoop die we als een anker voor onze ziel hebben gekregen. Ik zou je kunnen spreken over bijvoorbeeld een ander voorbeeld, dat we ook de helm van de hoop hebben gekregen, die ons denken beschermt, waardoor we kunnen veranderen van een wanhoopsdenken naar een denken dat vol is met hoop. Of wat dacht je wat de Bijbel ons ook leert, dat we geroepen zijn om ook zelf als een levende hoop te zijn voor de mensen om ons heen. Jullie gaan straks naar huis en jullie komen de komende dagen met alle mensen in aanraking die misschien wel leven zonder God en dus zonder hoop. En de hoop, Jezus Christus, woont in jou. En je bent geroepen om op jouw beurt een levende hoop te zijn om hoop te brengen aan de hopelozen. En zo zijn er nog zoveel meer dingen die de Bijbel ons over dit onderwerp leert. En ga er voor jezelf ook verder mee aan de slag. Ik wil afsluiten met deze tekst. Een tekst waarin ons duidelijk wordt gemaakt dat als het gaat om de hoop, dat God ons leven niet wil vullen met een klein beetje hoop. Mondjesmaat, voor elke dag net genoeg. Nee, lees maar eens mee wat er staat in Romeinen 15 vers 13. De God nu van de hoop. Hoop en God die horen bij elkaar. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. En dan komt het, opdat u overvloedig bent in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Wat er ook gebeurt als kinderen van God, mogen we overvloedig zijn in de hoop. En als we dit geloven, en als we dit vanmorgen ook weer opnieuw mogen ontvangen als een boodschap van bemoediging, Gods belofte voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, dan kunnen we het ook met elkaar gaan zingen, het lied God van trouw. Laat de tekst vast maar even zien. God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u bent mijn vredevorst. Allerheer, ik vertrouw op u. En dan het refrein. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent u, Heer, het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. Amen.